Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het vijfde en zesde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning, wat er verder volgt in vers 5 en ook vers 6 van Psalm 84. Schriftlezing voor deze middag wordt gevormd door de brief van de apostel Paulus aan Filemon. En we lezen die brief in zijn geheel. Eerst doen we belijdenis van het geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 2 het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Geloofsbelijdenis, Psalm 7, 2, vers 7, en daarna de brief aan Filemon.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De brief aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde en naar Archippus onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwe huizen is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, uw alle gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en de jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten, Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Christus Jezus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewande, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zoude in de banden des evangelies. maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn, als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijks heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwend op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groette Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus en Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Zover de schriftlezing.
We willen gaan luisteren naar het onderwijs van de Heidelberger Catechismus dat deze middag tot ons komt vanuit zondag 6. Zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. En we willen dat gedeelte eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd, waarom moet hij, de middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat hebben wij uw licht en uw waarheid toch dringend nodig, ook vanmiddag. Als we op het punt staan om uw woord te overdenken, de grote lijnen van het evangelie van de middelaar met elkaar willen overdenken, dan geldt voor degene die u roept om uw woord te bedienen, dat hij vanuit zichzelf niets kan. Wil u hem uw licht en uw waarheid schenken? Maar heren, we hebben het ook bij het luisteren nodig. En nu bidden we van u of u ons door uw heilige geest wil brengen bij de zaken waarover het in de woorden van vanmiddag gaat. Het is een zegen en een voorrecht als we de woorden mogen kennen. Het is nodig dat we de woorden van de catechismus mogen kennen. Maar wanneer we alleen de woorden kennen, dan is het voor eeuwig tekort. Het is zo nodig dat we de zaken mogen leren bij u vandaan. Wil u dat geven, Heere? We hebben dat geen van allen verdiend. U weet waar wij geestelijk gesproken zijn. Of we nog in onze natuurstaat leven. Misschien wel onverschillig. Misschien wel opgejaagd en onrustig. Maar wanneer we nog voor eigen rekening liggen, wilt u geven, Heere, dat we dan door u mogen worden bekeerd. Heere, wilt u aan hen denken die geestelijke vragen hebben meegenomen naar de kerk? Worstelingen. Misschien is het wel de vraag van iemand vanmiddag onder ons, of van iemand die met ons meeluistert. Wie is toch deze middelaar? Heere, wil u blinde ogen openen voor hem, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid, ook in zijn noodzakelijkheid, dat is allereerst nodig. Heere, geef dat uw woord tot zegen, tot eeuwige zegen mag zijn. Niemand van ons heeft dat verdiend, maar we bidden van u of u uw woord ook deze middag niet ledig tot u wil doen wederkeren, maar of het voorspoedig mag zijn daartoe waartoe u het zendt. Heere, u kent ons zoals we vanmiddag hier gekomen zijn. U weet van alle gedachten die ons kunnen vervullen. Geeft u dat de zorgen, ook de lichamelijke moeite en ongemakken, een ogenblik van ons mogen worden afgenomen en dat we ongehinderd mogen luisteren naar uw woord. Heere, we bidden u voor degenen die met ons meeluisteren. We dragen ook aan u op degenen die deze zondag werk van noodzakelijkheid of barmhartigheid moeten verrichten. U kent hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn of die bij de hulpdiensten werken. Geeft u ze alles wat nodig is. In hun verantwoordelijke werk dat soms zoveel kan vergen. Heren, daar waar er gelegenheid zou zijn om een woord over u te spreken, om uw woord te openen en te lezen met ouderen of met patiënten, geeft u ons ook dat we dat mogen doen en zou u er zelf in willen meekomen. We bidden van u, Heere, of u degene die op deze manier ook op zondag werkzaam moeten zijn, wil geven dat ze steeds weer doordrongen mogen worden van het besef dat de rustdag die u ons geeft een kostbare zaak is. Laten ze ook wanneer ze op deze dag hun werk moeten doen, door de weeks gelegenheid mogen zoeken en mogen vinden om zich toch onder uw woord te stellen. Om te rusten van hun werk, maar om ook datgene te zoeken voor hun ziel wat nodig is. We bidden u, Heere, voor allen die werken. U kent de verantwoordelijkheden die op onze schouders zijn gelegd. U weet ervan als het werk ons zwaar valt, of als het misschien wel een afgod voor ons kan worden. U weet ervan als het moeilijk is, als er spanningen zijn, als we niet weten hoe het verder moet. Heere, geeft u dat we u ook in ons dagelijks bezig zijn zouden mogen nodig hebben. Maar laat ons niet opgaan in de dingen van deze tijd, Heer. Juist op deze dag, die de marktdag voor de ziel is, worden we toch weer bepaald bij dat ene wat nodig is voor ons allemaal, of we nu jong zijn of oud. Wilt u er ons ook echt bij stilhouden? Want we zullen er vanuit onszelf overheen gaan. Maar Heere, wil u door uw geest ons brengen bij het besef dat we een middelaar nodig hebben. We bidden u voor al het werk in het midden van de gemeente. We vragen van u om een zegen over de lidmatenkring en de belijdeniscategorisatie die ook deze week, als u het geeft, zullen doorgaan. Heren, we vragen van u of u wil neerzien op de kerken in Nederland. Wilt u zondaren tot het diepst vernederen en uw eigen eer in het werk van uw lieve zoon op het hoogst verhogen? In Nederland, in Rotterdam, in onze gemeente. Heere, geeft u dat wij u in waarheid mogen leren kennen en mogen vrezen. Dat wij in waarheid in u mogen gaan geloven. Of mogen geloven. Heere, wil u krachtig werken door de Heilige Geest in het midden van kerkelijk Nederland. Wilt u geven dat uw wet in alle scherpte en alle duidelijkheid gepreekt zal worden. In het licht van uw gerechtigheid die eist. Wilt u geven dat niet minder uw heilig evangelie in alle ruimte gepredikt mag worden, evengoed in het licht van uw gerechtigheid. En dat dat alles mag worden gezegend aan harten van mensenkinderen. U weet ervan als we het moeilijk vinden, deze dingen, Heere. Het kan zijn dat we de dingen moeilijk vinden met ons verstand. Wil u ons dan toch bepalen bij dat ene nodige? En wil u ons verstand verlichten? Het kan zijn dat we het moeilijk vinden om ons te concentreren, om onze aandacht te richten op de dingen van uw woord. Wilt u ons ook daarin helpen? En wilt u onze gedachten gevangen nemen? Heere, zegen het evangelisatiewerk en het zendingswerk. We bidden u voor de verkondiging van uw woord onder Israël. Wil het alles doen meewerken aan de uitbreiding van uw koninkrijk. U kent ons allen zoals we hier vanmiddag gebracht werden. U weet, Heere, van moeilijke omstandigheden, van zorgen. Mogen we heel bijzonder deze middag ook nog onze zuster Elzelien Alderliesten aan u opdragen. Het is een jaar geleden dat ingrijpende ongeval plaatsvond, waarvan ze de gevolgen zo moest ondervinden. En we bidden van u, Heere, wil u haar ook in het verder herstel alles geven wat nodig is. Wil u haar moed en kracht geven en haar verder oprichten. Zorgt u voor haar man en voor de kinderen. Heere, we zeggen u dank voor wat u al gaf, ook in de achterliggende maanden. Maar we bidden u, wees ook voor de toekomst nabij en goed. Heere, wees zo met een ieder van ons. Hoor en verhoort u ons in ons bidden en danken om Christus wil alleen. Amen. Psalm 72, 1 en 2 willen we gaan zingen. 72, 1 en 2, drie collecten. De eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie, de derde straks voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, hebt u een middelaar nodig gekregen? Hebt u een borg nodig gekregen in uw leven? Wat een borg is, dat zien we zo duidelijk in de schriftlezing van deze middag. Die hele korte brief van de apostel Paulus aan Filemon. Het is een brief waarin het gaat over een weggelopen slaaf, Onesimus. En Onesimus was niet alleen weggelopen bij zijn meester vandaan, maar hij had naar alle waarschijnlijkheid zijn meester ook bestolen. Hij had dus eigenlijk een dubbele schuld bij zijn meester. En toen heeft hij met het geld dat hij ontvreemd had een grote reis gemaakt van Colosse, Turkije, naar Rome. En daar in Rome kwam hij, weggelopen slavendief, door Gods leiding onder de prediking van Paulus. En hij kwam tot bekering. En als hij dan tot bekering gekomen is, stuurt Paulus hem terug naar zijn meester. Met een brief. En in die brief schrijft de apostel, en we hebben het gelezen: en indien Onesimus u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. De schuld die Onesimus had gemaakt en die hij zelf niet betalen kon, maar die wel betaald moest worden, neemt Paulus voor zijn rekening. En Paulus zegt het: ik zal het betalen. En als Paulus betaalt als borg voor Onesimus, dan zouden we kunnen zeggen, dan zijn er twee gediend. Dan is Filemon gediend, want die komt niets tekort. Die krijgt alles wat ontvreemd was terug. Maar dan is ook Onesimus, de weggelopen slaaf, daarmee gediend. Want als Paulus voor hem betaalt, heeft hij geen schuld meer. En als Paulus zich zo borg stelt voor deze weggelopen slaaf, vertoont hij daarmee eigenlijk het beeld van de Heer Jezus Christus, die zich borg gesteld heeft voor een kerk die een schuld heeft die ze nooit betalen kan en die toch betaald moet worden. En de Heere gaat het aan zondaren leren dat ze daar nu een ander voor nodig hebben. Een middelaar voor nodig hebben. Hebt u een middelaar nodig gekregen in uw leven? Als de muren van je kamer daar nu eens een antwoord op moesten geven. Heb je een middelaar nodig gekregen, een borg? Zouden die muren kunnen spreken, om zo te zeggen, van de gebeden die je op je kamer opzendt: Heere, wees gij mijn borg. Of geldt ook voor de achterliggende week dat we van alles hebben gezocht behalve de middelaar? Deze middag worden we opnieuw bepaald bij hem, die middelaar die betalen kan. En we willen met elkaar gaan luisteren naar de boodschap van zondag 6... We schrijven daarbij de middelaar Jezus Christus. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de eisen aan die middelaar. Vraag en antwoord 16 en 17. Waar uitgelegd wordt waarom de middelaar waarachtig en rechtvaardig mens moet zijn en tegelijkertijd waarachtig God moet zijn. De eisen aan de middelaar. In de tweede plaats de persoon van de middelaar. Vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? En dan luidt het antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En tenslotte het evangelie van die middelaar. Vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Dus de middelaar, Jezus Christus, de eisen aan die middelaar, de persoon van de middelaar en het evangelie van de middelaar. De laatste vraag die wij de vorige keer hebben overdacht was de vraag: wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En ik heb er al even naar verwezen. Is dat in ons leven ook gebeurd, gemeente? Hebben wij hem gezocht? Want de nadruk valt eigenlijk op dat woordje zoeken. Wat moeten wij dan voor middelaar en verlosser zoeken? En toen hebben de opstellers van de catechismus dit antwoord gegeven. Die middelaar moet aan 3 eisen voldoen. Hij moet waarachtig mens zijn, dat betekent echt mens zijn. Hij moet rechtvaardig mens zijn, dat betekent hier mens zonder enige zonde. En hij moet waarachtig echt God zijn. 3 eisen. U zou eigenlijk kunnen zeggen, daar hoort nog een 4e eis bij. En dat is dat de middelaar al die dingen ook nog moet zijn in 1 persoon. Maar als die dingen zo aan het einde van zondag 5 naar voren zijn gekomen, dan levert dat in de catechismus ook weer 3 vragen op. 3 vragen die allemaal beginnen met waarom? Waarom moet de middelaar echt mens zijn? Waarom moet hij mens zonder zonde zijn? Waarom moet hij ook echt God zijn? En daar gaat het over aan het begin van zondag 6. Laten we het eens gaan lezen en gaan overdenken. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En dan luidt het antwoord: omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Dat is het eerste stukje van het antwoord. Eigenlijk het antwoord op de vraag: waarom moest de Heer Jezus nu echt mens zijn? Omdat Gods rechtvaardigheid eist dat dezelfde menselijke natuur die gezondigd heeft ook voor de zonde zal betalen. Dat is, gemeente, in het licht van Gods rechtvaardigheid passend. De mens had gezondigd. De mens had Gods eer in zijn eigen werk aangetast. En nu zal er ook een mens moeten betalen voor de schuld. Daarom is de Heer Jezus ook mens geworden. Daarom is hij 9 maanden voor zijn geboorte ontvangen in de schoot van Maria. Daarom heeft hij met eerbied gesproken heel dat proces voor de geboorte van ontwikkeling doorgemaakt. Daarom is hij in de volheid van de tijd geboren in Bethlehem. Daarom komt hij ook in het evangelie naar voren als een echt mens die honger heeft gehad bij de verzoeking in de woestijn. En die dorst heeft gehad bij de Jacobsbron. En die beangstigd is geweest en bedroefd is geweest in Gethsemane. En die uiteindelijk ook gestorven is. Christus is echt mens geworden. Met een echt menselijk lichaam en een echt menselijke ziel. Echt mens, net zoals u en ik. Waarom? De catechismus tekent ons een donkere achtergrond. Omdat de menselijke natuur gezondigd had. En Christus komt in die menselijke natuur om voor de zonde te gaan betalen. Dat is het eerste. Tweede vraag, die begint met waarom. Maar waarom moet de middelaar niet alleen echt mens zijn, maar ook mens zonder zonde, rechtvaardig mens? Waarom mocht de Heer Jezus Christus, de middelaar, geen ene zonde hebben? Dat lezen we aan het slot van antwoord 16, waar gezegd wordt: omdat een mens die zelf een zondaar is, niet voor anderen kon betalen. Dat begrijpen we wel, gemeente. Wanneer wij zelf één zonde hebben, één zonde tegen de hoge majesteit van God, hebben we daardoor al een schuld die tot aan de hemel reikt. Want zonde is zonde tegen God, tegen de allerhoogste majesteit. Maar als ik nu zelf zonde heb, één zonde, of, en wij hebben niet maar één zonde, maar wij hebben zo ontzaglijk veel zonde, ja, dan kan ik als zondaar, en dat is heel aangrijpend wat ik nu eigenlijk ga zeggen, maar dan zou ik als zondaar wel voor eeuwig mijn eigen straf kunnen boeten. Maar dan kan ik niet betalen voor een ander. Als de Heer Jezus één zonde had gehad, had hij niet kunnen betalen voor een ander in het licht van Gods recht. Gods rechtvaardigheid eist dat de middelaar echt mens is en dat de middelaar ook rechtvaardig mens is. En dan de derde vraag met waarom. Die lezen we in vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? En dan luidt het antwoord: opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Opnieuw, dat is het eerste deel van dit antwoord, en straks denken we na over het tweede deel. Als ik het heel kort en heel eenvoudig moet zeggen: waarom moest de middelaar ook God zijn om te kunnen betalen? Mens moest hij zijn omdat de mens moet betalen. God moet hij zijn om te kunnen betalen. Want in welke weg moet er betaald worden voor de zonde? Dat staat aan het begin van antwoord 17. Dat is in de weg van het dragen van de last van de toorn van God. En de last van de toorn van God dragen en doordragen en uiteindelijk wegdragen voor anderen, dat kan een mens op zich niet. Dat kan zelfs een mens zonder zonde niet. Dat kan alleen God zelf. Daarom moest de middelaar ook echt God zijn. Als ik me niet vergis, heb ik het voorbeeld wel eens genoemd. Dat indrukwekkende voorbeeld uit het Oude Testament dat heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Ik bedoel het brandofferaltaar in de tabernakel en later in de tempel. Dat brandofferaltaar waar iedere dag de offers op werden gebracht. En die offers wezen heen naar de Heer Jezus Christus. Maar het altaar wees ook heen naar de Heer Jezus Christus. En nu gaat het me even om dit facet van dat altaar. Waarvan was dat altaar gemaakt? Dat was gemaakt van sittimhout. Dat was een hele kostbare soort hout. Dat was ook een heel kwetsbare soort hout in die zin kon verbranden. Moet u zich nou voorstellen dat altaar daar zo stond, gemaakt van sittimhout en dat daar de kolen op werden gelegd en dat daar een offerdier op werd gelegd en dat dan het vuur werd aangestoken. Nou, dan begrijpen we wat er zou gebeuren met dat altaar. Dan zou niet alleen het offerdier vlam vatten, maar zeker als er een bepaalde wind stond, dan zou ook het hout van het altaar vlam kunnen vatten en dan zou het helemaal verteerd worden. Dat hout van het altaar is eigenlijk een heenwijzing naar de menselijke natuur van de Heer Jezus. Kostbaar. Maar toch niet sterk genoeg om de last van de toorn van God te kunnen dragen. En daarom had de Heere God de opdracht gegeven aan Mozes en aan de bouwers van de tabernakel en alle heilige voorwerpen in de tabernakel, om dat sittimhouten altaar te beslaan met koperen platen. En die koperen platen zorgden ervoor dat het vuur dat op het altaar brandde, het hout van het altaar niet teniet deed, niet verwoestte. Zo kon het altaar echt dienen. En u begrijpt het al, die koperen platen waarmee het altaar beslagen was, dat was een heenwijzing naar de goddelijke natuur van de Heer Jezus Christus. Hij is echt mens, mens geworden, want een mens moest betalen voor de schuld. Maar hij is tegelijkertijd ook echt God. Want alleen omdat hij God is geweest, kon hij de zware last van de toorn van God over de zonde dragen. Die last van de eeuwige toorn van God die zich eigenlijk concentreert in die 33 jaren van het leven van de Heer Jezus op aarde. En heel bijzonder zich concentreert op dat laatste en diepste lijden van Christus op aarde. Dat heeft Christus alleen maar kunnen dragen, omdat zijn goddelijke natuur hem heeft ondersteund. Zo zwaar, gemeente, is de last van Gods toorn. En dan staat er nog een antwoord op die vraag: waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, slot van antwoord 17, ook opdat hij ons de gerechtigheid en het leven niet alleen zou kunnen verwerven. Dat betekent niet alleen voor ons zou kunnen verdienen, maar opdat hij het ook zou kunnen wedergeven. Christus is echt God als middelaar. Ook om zijn eigen werk toe te passen aan harten van zondige mensen. Dat ook. Zo heeft dan de catechismus een antwoord gegeven op die vraag over de eisen aan de middelaar. Het is goed, gemeente, om dat zo van tijd tot tijd vanuit ons leerboek, vanuit de schrift te overdenken. Maar het is nog veel belangrijker dat ons hart erop betrokken wordt. En ik hoop dat er vanmiddag mensen mogen zijn onder ons die het zeggen: zo'n middelaar heb ik nodig. Zo'n borg heb ik nodig. Iemand die echt mens is geworden, zodat hij betalen kan voor mijn hemelhoge schuld. Iemand die rechtvaardig mens geworden is, zonder enige zonde, zodat hij in mijn plaats kan staan en niet voor zichzelf hoeft te betalen. Zo'n middelaar heb ik nodig, die tegelijkertijd ook echt God is, om de last van Gods toorn voor mij te kunnen dragen en voor mij te kunnen wegdragen. Want het gaat ook in zondag 6 niet om wat theorie of om wat interessante theologie. maar het gaat om dingen van levensbelang. De eisen aan die middelaar. Dan wordt er gevraagd, en we komen bij vraag 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze tweede gedachte, de persoon van de middelaar. Wie is deze middelaar? Dat is een vraag uit onze catechismus, maar dat is toch ook nog steeds een vraag van een zondaarshart. Wie is hij toch? En hij gaat ons leerboek daar een antwoord op geven. En dan lezen we in antwoord 18. En alle registers van het evangelie gaan als het ware open hier. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Wie is deze middelaar? Nog een keer, gemeente, is dat de vraag van u geworden? Is dat de vraag vanuit de nood van uw leven? Omdat u gezien hebt dat er betaald moet worden voor uw hemelhoge schuld bij God. En dat de gerechtigheid van God betaling eist voor de schuld van ons allen. Maar dat u het heel persoonlijk ging zien, er moet betaald worden voor mijn schuld. En dat u het misschien wel op alle plaatsen hebt gezocht, betaalmiddelen om voor God te voldoen. En al die betaalmiddelen werden afgekeurd. En ze vielen u allemaal uit handen en u staat met lege handen. En in uw hart is de vraag, wie is hij toch die voor mij betalen kan? Dan geven de Heere dat het vanmiddag is in uw hart en uw ziel mag vallen. Onze Heere Jezus Christus. Daar wordt de Heere Jezus Christus geschilderd allereerst in de heerlijkheid van zijn namen. Drie namen die er gebruikt worden. Heere, dat wil zeggen hij die alle macht heeft. En Jezus, dat betekent zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En Christus, dat wil zeggen de gezalfde, de hoogste profeet en de grote enige hoge priester en de enige koning en de eeuwige koning. De Heere Jezus Christus. En ons leerboek zegt het. Onze Heere Jezus Christus. Over die namen ben ik vanmiddag kort. Daar gaat het nog over als de Heer het geeft in de komende zondagen. Maar laten we nu de aandacht een ogenblik richten op het tweede gedeelte van antwoord 18. Waar gezegd wordt wat God in deze Heere Jezus Christus geeft. Hoe staat het er in antwoord 18? Die ons van God, door God, geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Dat is bijna een letterlijke aanhaling uit 1 Korinthe 1 vers 30. En in dat woord wordt gezegd wat voor schatten er liggen in de Heer Jezus Christus. Hij is geschonken door God. En dat is al zo'n wonder, gemeente. Dat is al zo'n wonder die God tegen wie wij gezondigd hebben. Die God wiens rechtvaardigheid voldoening eist, schenkt zijn eigen lieve zoon tot. Waartoe? Laten we die vier woorden zo even nagaan. Tot wijsheid. Dat is het eerste. Tot wijsheid. Voor wie? Voor de wazen. Voor mensen die het niet weten. Voor mensen die van nature, en dat geldt voor ons allemaal, blind zijn voor God. Ook al zou ik een paar studies theologie hebben gevolgd. En dikke boeken hebben geschreven, maar van nature blind voor God. en blind voor mezelf. En blind voor mijn schuld ten opzichte van God. En blind voor de Heer Jezus Christus, die enige middelaar. En blind voor mijn eeuwige belangen. En u zegt onze catechismus, Jezus Christus allereerst gegeven tot wijsheid. Kijk, als er nu vanmiddag een dwaas in de kerk is, die het moet zeggen, Heere, hier zit zo'n dwaas, blind, onwetend mens. Gesloten ogen, geestelijk gesproken. De ogen wijd open voor alles van deze wereld. Misschien ook wel heel verstandig in deze wereld. Maar blind voor de dingen van God. Blind voor de eer van God. Blind voor de Zoon van God. Als er nu vanmiddag zo iemand in de kerk zit, mag ik het eens zo zeggen, dan mag ik u hem aanprijzen. Hij is gegeven tot wijsheid. Voor dwazen. Voor onwetenden. Voor blinden. Opdat u als een dwaze zou neervallen en het zou zeggen, Heere, nu heb ik gehoord dat in hem de wijsheid is. Wil u mij dan toch de ogen openen? Wil u mijn wijsheid worden? Wil u mij wijs maken tot zaligheid? Tot wijsheid. Gemeente, wat hebben we hem daarin nodig? Allemaal. Als we nog voor eigen rekening voortleven en ook als we genade mogen kennen in ons leven. Altijd hem nodig tot wijsheid. Tweede, wat er gezegd wordt. Jezus Christus, geschonken door God, niet alleen tot wijsheid, maar ook tot rechtvaardigheid. Tot rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid wil dus zeggen, de Heer Jezus is gekomen om gehoorzaamheid te geven aan zijn Vader. En om de straf op de zonde en de last van de rechtvaardige toorn van God te dragen in plaats van zondige mensen. Hij wordt gegeven tot rechtvaardigheid. Zo mag die vanmiddag gepreekt worden. Tot wie? Tot onrechtvaardigen. In zichzelf. Tot mensen die het moeten zeggen. Heere, hier is zo'n mens die het heeft gezien. Dat ik onrechtvaardig ben, dat ik voor u niet kan bestaan. Voor mensen die het moeten zeggen, Heere, uw rechtvaardigheid is rein. En uw recht is rechtvaardig. Uw vonnis is rein. En die met hun schuld voor God niet kunnen bestaan. En die van het recht van God toch ook niets meer af willen doen. Jezus Christus, geschonken tot rechtvaardigheid. Mocht Hij uw rechtvaardigheid worden. U, die zo door dit leven gaat, opgejaagd door Gods rechtvaardige eisen en door de dreiging van Gods rechtvaardige straf. U die maar geen rust kunt vinden in al die plaatsen waar u rust hebt gezocht. Hij is door God gegeven tot rechtvaardigheid. Dat u toch zou zien op hem. Dat u uw rechtvaardigheid toch zou zoeken in hem. Dat u vanmiddag gebracht mocht worden bij hem. Dat uw ogen geopend mogen worden voor hem en voor zijn schoonheid. En voor zijn gepastheid. Wat betekent dat? Dat zijn rechtvaardigheid nu precies is wat God eist. En dat het ook precies is wat ik mis. en wat ik tekort kom, zijn gepastheid. Wat wordt hij schoon voor een zondaar die hem zo mag zien, als de door God geschonken rechtvaardigheid. Ik heb het u wel eens uitgelegd in beeld van een kleed. Misschien weet u dat nog wel, dat de Heer Jezus 33 jaar van zijn leven bezig is geweest om een kleed te weven. Een schoon kleed met geen ene vlek erop. Waar nu ook geen gaatje in zit, om het zo te zeggen, geen gebrek aan is, helemaal volkomen. Kleed van zijn gerechtigheid, van zijn rechtvaardigheid. Dat is een beeld wat de Bijbel zelf gebruikt. En wie krijgt er belang bij een kleed? Zeg u het zelf maar. Wie krijgt er nou belang bij dat kleed? Iemand die weet, ik moet een rein, een volkomen kleed voor God hebben. En die geen kleed meer heeft. En die het ziet, dat al zijn eigen vijge bladeren waarmee hij zijn naaktheid probeert te bedekken hem uit de handen vallen. Iemand die zijn schuld en zijn onreinheid en zijn melaatsheid niet meer van God bedekken kan. Nu is Christus bezig geweest 33 jaren lang om dat kleed te weven. En als ik het zo zeggen mag, als die gekruisigd wordt op Golgotha, dan ligt dat kleed daar, aan de voet van het kruis. Opdat zondaren bij dat kleed gebracht mogen worden. En opdat ze bekleed mogen worden met zijn gerechtigheid, moet eigenlijk nog anders zeggen. Als de Heer Jezus Christus opstaat uit de doden. En hij gaat verschijnen aan zondaren, dan komt hij met het kleed van zijn gerechtigheid. En ik geloof dat het een hele grote zegen is en heel veel onderwijs van de Heer is, als je mag zien dat je dat kleed nodig hebt en dat je dat kleed niet meer missen kan. Maar nu zijn er ook mensen, en misschien zijn ze er vanmiddag ook wel in Kralingen, voor wie het die grote vraag wordt: Heer, hoe zal dat kleed nu mij om de schouders gelegd worden? Zou u me daarmee willen bekleden? Christus gegeven tot gerechtigheid. We moeten naar het derde. Hij is geschonken tot heiligmaking. Zo ook. God de Vader heeft zijn Zoon ook geschonken tot heiligmaking. Dat wil zeggen dat als zondaren tot God worden gebracht, de Heer Jezus in hun leven ook de bron van heiligmaking wordt. De bewerker van heiligmaking wordt. Prachtig Bijbels beeld in dat verband is beeld van de wijnstok en de ranken. En die ranken die kunnen alleen vrucht dragen als ze verbonden zijn met de wijnstok. En als ze hun levenssappen ontvangen vanuit de wijnstok. Christus is de wijnstok en zijn gelovigen zijn de ranken. Christus gegeven tot heiligmaking. Wat kan het daar juist ook bij worstelende mensen op vastzitten? Mensen die iets voelen van de trekking van de evangelienodiging. Ik hoop dat u dat ook voelt. Als de evangelienodiging klinkt en als het onvoorwaardelijk klinkt: o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Als er nu gezegd wordt dat er geen zondaar te groot is om genade te ontvangen vanuit hem. Als Christus nu roept: wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. En dat woord dat gaat trekken. En zo werkt de Heere toch, dat hij dat woord gebruiken wil om te gaan trekken aan je leven. Maar wat kunnen er dan juist een bezwaar komen. Dan kunnen er bezwaren zijn in de zin van ik ben het niet waardig en ik heb te veel gezondigd. Misschien dat dat bezwaar wel weggenomen is door de prediking. En juist omdat er gezegd werd, maar er is voor de Heere geen zondaar te groot om te komen. Maar dan kan er nog zo'n ander bezwaar zijn. En dat is dat bezwaar dat u bij uzelf zegt, maar hoe zou ik nou ooit kunnen komen? Want ik zal het weer verzondigen. Ik zal het weer verbeuren. Ik zal me die zegen onwaardig maken en dan zal in mijn zonde nadien toch weer blijken dat het geen waarheid was. Kom, nu zegt het woord van vanmiddag, Jezus Christus, niet alleen gegeven tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking. Met eerbied gesproken, gemeente, en vergunt u me de uitdrukking een keer. Maar hij laat u niet in de steek als u tot hem gevlucht bent. Hij laat u, als u in waarheid tot hem gevlucht bent, niet gaan. Hij laat u niet terugbetalen met uw heilige leven. Hij wil alles zijn voor een allesmissende zondaar. Hij wil de schuld betalen van een zondaar. We willen ook het nieuwe leven uitwerken in die zondaar. Het leven der dankbaarheid, het leven van de heiligmaking uitwerken in zo'n zondaar. Hij is werkelijk gegeven tot een volk. Komen verlossing. We gaan er eerst van zingen. Psalm 72, het 7e vers. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga als hen geweld en list bestrijden. En wat er verder volgt, 72, 7. hebben stilgestaan bij de eisen aan de middelaar. Met die vraag erbij, hebt u hem zo nodig gekregen? We hebben stilgestaan bij de persoon van de middelaar en alles wat God in hem wil schenken. Ten slotte het evangelie van de middelaar. Waaruit weet gij dat? En opnieuw, gemeente, u kunt die vraag op twee manieren lezen. Als de vraag in een catechismus, leerboek. Maar toch ook als de vraag van een zoekende zondaar. Waaruit weet je dat nu? Waaruit weet u dat nu? En dan geven de opstellers van de catechismus een heel treffend antwoord. Dan zeggen ze, uit het heilig evangelie. Kom even terug op een vraag die wij al een aantal weken geleden met elkaar hebben overdacht. Dat was de vraag, waaruit kent gij uw ellende? En toen was het antwoord, uit de wet God. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. En hier, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Laat ik ze nog even tegenover elkaar mogen stellen voor de duidelijkheid. Wat is het verschil? Wet en evangelie. We zouden het heel kort zo kunnen zeggen. De wet is alles wat God in zijn rechtvaardigheid eist en wat wij niet meer kunnen betalen. Dus de wet is niet alleen de 10 geboden. Maar de wet, dat zijn al die plaatsen in Gods woord waar het gaat over wat God eist en wat wij niet meer kunnen betalen, maar wat we wel moeten betalen. Dat is de wet. En die wet moet scherp gepreekt worden. Ook als het niet is naar de mens. Die wet moet gepreekt worden in het licht van Gods rechtvaardigheid. Die alles van ons en van onze eigen gerechtigheid afkeurt. Ook als het niet is naar de mens. Want de wet is het middel waardoor de Heer zonde wil ontdekken. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Gebeurt dat automatisch? Gebeurt dat zo als we iedere zondag de 10 geboden horen voorlezen? Gebeurt dat als een dominee een preek houdt over een tekst die de wet van God bevat? Of als hij de wet van God preekt? Wij weten allemaal, gemeente, dat daarvoor nodig is het werk van de Heilige Geest. Als hij de wet van God in zijn hand neemt, dan wordt een zondaar zondaar voor God. Maar daarom moet de wet wel gepreekt worden, want het is het middel. En nu aan de andere kant, het evangelie. Wat is het evangelie? Dat is niet wat God eist, dat was de wet, maar dat is wat God geeft. Wat God belooft. U zou het eigenlijk zo mogen zeggen, het evangelie is de vervulde wet. Door Christus. Het evangelie is alles wat God belooft aan arme zondaren. Alles wat God in zijn eigen lieve zoon wil geven. En hoe leert u de middelaar Jezus Christus kennen? Antwoord uit het heilig evangelie. En opnieuw gebeurt dat automatisch als je het evangelie leest of als het evangelie gepreekt wordt. Ook hier geldt, wat is daarvoor nodig? Het werk van de Heilige Geest. Maar als hij het evangelie in zijn hand neemt, en dat is ons gebed, en dat is als het goed is ons aller gebed, dan worden zondaren ontdekt door Gods wet, gebracht bij de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, door de prediking van het evangelie. Daarom moeten en wet en evangelie gepreekt worden in diepe afhankelijkheid van de Heer. Want hoe zuiver er ook gepreekt zou kunnen worden, en dat proberen we natuurlijk, maar een zuivere preek op zich zal niets doen. En een indringende en een ernstige preek ook niet. Maar als de Heere de meest gebrekkige preek in zijn handen neemt, dan zal dat woord kracht doen. En als de prediking van de wet kracht doet, dan zal een zondaar gaan buigen in zelfveroordeling voor God. Maar als de prediking van het evangelie kracht doet, dan komt een mens tot de zaligmaker, tot de Heer Jezus Christus. En we mogen niet eerder rusten voordat we de zegen van die evangelieprediking heel persoonlijk hebben mogen ervaren in ons leven. Het is een zegen als je ogen geopend worden voor wie God is, en het is nodig. Het is een zegen, al ervaar je dat echt niet zo, maar als je ogen geopend worden voor je schuld, dat is nodig. Maar het is boven alles nodig om als een arme zondaar gebracht te worden bij Christus. Daarom, gemeente, moet het evangelie gepreekt worden. Het evangelie is dus niet alleen maar Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Het evangelie is ook niet alleen maar als de dominee gaat zeggen, nu ga ik het evangelie preken. Of als hij de naam van de Heer Jezus een aantal keren in de mond heeft genomen. Maar het evangelie, dat zijn al die plaatsen in Gods woord waar duidelijk gemaakt wordt wat God in Christus aan arme zondaren wil schenken uit vrije genade. En dat evangelie is er dus al in het Oude Testament. Dat staat aan het slot van onze zondagsafdeling, vraag en antwoord 19. Het heilig evangelie dat God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Toen al. Toen Adam en Eva gezondigd hadden. Toen ze in dat ontzaglijke ongeloof en in die opstand en in die ongehoorzaamheid gevallen waren. En toen ze zich verborgen hielden voor God. Wegscholen. Toen de Heere door de hof ging en toen hij het riep, waar zijt gij? En toen hij het sprak, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat was het eerste evangelie. Heel erg in verborgen termen. Het moet ons echt uitgelegd worden, anders horen we in die moeilijke tekst helemaal geen evangelie. Maar het was het eerste evangelie, toen al gepreekt. En dan, catechismus gaat verder, dan door de heilige patriarchen, dat zijn de aartsvaders, en de profeten verkondigd. Bij de aartsvaders kunt u bijvoorbeeld denken aan Jozef. Of eerder al aan Jacob. Jacob als die op zijn sterfbed ligt en als die profeteert over Silo met een hoofdletter. De grote rustaanbrenger die zou komen uit het geslacht van Juda. Maar u kunt ook denken aan het leven van Jozef. Jozef heeft met heel zijn levensgang eigenlijk ook het evangelie gepreekt. Hij was in zijn vernedering en in zijn verhoging en in zijn eerlijke behandeling van zijn broers, maar ook in de zorg en in de liefde voor zijn broers, een heenwijzing naar de komende Heer Jezus Christus. Het evangelie is gepreekt door Gods goedheid, door de aartsvaders, door de patriarchen en door de profeten. En dat begrijpen we natuurlijk nog beter, want we denken aan Jesaja 53... En we denken aan Micha en we denken aan Jeremia die de Heer Jezus tekent met die prachtige naam Jeremia 23. De Heere onze gerechtigheid. Dus het evangelie is er ook in het Oude Testament. En het is door de offeranden en andere ceremonieën van de wet vooraf gebeeld. De offers wijzen heen naar de Heer Jezus Christus. De offerdieren wijzen heen naar Christus. Al het bloed dat er gestroomd heeft in de tabernakel en in de tempel, het wijst heen naar dat bloed van die ene die komen zou en die één keer, zegt de Hebreeën schrijver, een offer zou brengen. En dat zou volkomen genoeg zijn om Gods toorn te stillen en om heel zijn kerk zalig te maken. Alle offeranden prediken Christus, dat ene offer. En ten laatste, zegt het slot van antwoord 19, is dit evangelie door zijn enig geboren zoon vervuld. Toen is Christus zelf gekomen. Ten laatste zond hij zijn zoon, staat er in de gelijkenis. En we hebben gehoord, gemeente, hoe hij gezonden is. En hoe hij gegeven is tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Tot een volkomen verlossing. Mag ik die vraag waar ik mee begon nog een keer aan uw hart leggen? Hebt u een middelaar nodig? Zult u hem gaan zoeken? Misschien mag ik het aan het einde van de preek nog een keer omdraaien van een vraag in een boodschap die ik u vanuit Gods woord in alle ernst wil meegeven. U hebt een middelaar nodig. Je hebt een borg nodig voor je ziel. Want zonder borg en zonder middelaar zal het, wat zegt de Bijbel? Daar mogen we vanmiddag op geen enkele manier doekjes omwinden. Zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. En als je zonder borg en zonder middelaar sterft, dan val je voor eeuwig in de handen van een toornend God. En dan is er geen preek meer. En dan is er geen zondag meer. Dan is er geen kerkdienst meer. Dan kun je nooit meer horen van die mogelijkheid om nog zalig te worden. En daarom dat je werkzaam op je knieën zou worden. Met die noodzaak van een borg en van een middelaar. Dat u hem zou zoeken, die gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, in wie alles is. Ouderen onder ons, misschien denkt u, het kan voor mij nooit meer. Misschien bent u hard geworden. Misschien is er een laag eelt op uw ziel gekomen. En u bent zo voor uw eigen waarneming haast onbereikbaar voor het woord van God. En u bent er vanmiddag toch nog. God heeft u hier gebracht. U hebt een borg nodig. Een middelaar nodig. Rust niet in uw levensavond. Gebruik uw levensavond. Gebruik, als ik het zo zeggen mag, de vrije uren van uw levensavond. Om hem te zoeken. En rust niet voordat u hem ontvangen hebt. Jongeren onder ons, je denkt natuurlijk, dat komt wel als ik oud ben. Dat komt wel als ik ook in een verzorgingshuis zit. Maar je hebt geen enkele garantie dat je oud wordt. De beste tijd om de Here te zoeken. Om een borg en een middelaar te zoeken voor je schuld tegenover God. De beste tijd om ontdekt te worden aan je schuld tegenover een heilig en rechtvaardig God is niet morgen, maar is nu. En daarom dat je er vandaag nog mee op de knieën zou komen. En dat vandaag de rust je wordt opgezegd. En dat je geen rust zult vinden voordat je het van God mag krijgen in Silo, de grote rustaanbrenger. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u wilde nog tot ons komen in uw woord. U wilde ook op de kansel nog schenken wat nodig was en wat we zelf niet hadden. Maar Heere, geef toch dat we niet met een preek alleen maar naar huis gaan. Maar dat we ermee op de knieën mogen komen in ons gemis. En dat het ons te doen mag zijn om u en om een borg en om een middelaar. Heilig uw woord aan ons hart. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige. Enkele dagen van vakantie liggen voor de meeste van ons voor ons. Geeft u dat we de tijd mogen gebruiken als genadetijd. Bewaar ons voor alle zonden. Breng ons volgende week weer samen. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 118, 13e vers is onze slotzang. 118, vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.